Een hele goede avond allemaal. Welkom hier in de zondagavondkerk van Stichting Diensten met Belangstellenden. Mijn naam is Marijn en ik ben vanavond jullie gastheer. Fijn dat je in ons midden bent op deze eerste zondag van juli. Misschien is het ook wel de eerste keer dat je hier de drempel over bent gestapt. Maar ik zie ook gezichten van mensen die hier al heel veel zijn geweest. Fijn dat je er bent. Voel je welkom, welke achtergrond je ook hebt, welke voorkeuren. We vertrouwen erop dat je geliefd bent in Gods ogen. Vanavond een vervolg in de reeks Een Goed Gesprek Met. Nou, je ziet hier de lampen en de apparatuur al staan. Het is geen reguliere preek. Taco gaat in gesprek vanavond met Paul Schendeling. Paul die werkt als econoom en adviseur en hij heeft samen met Matthias Oltaar een boek geschreven, Hoe handel ik eerlijk? Juist ook vanuit het geloof stelt Paul vragen over eerlijk en duurzaam leven. Fijn dat je in ons midden bent, Paul. We horen straks veel meer over je. En jullie als aanwezigen kunnen straks ook vragen aan Paul stellen. Dus voel je vrij om dat na het interview te doen. Nou, het gesprek wordt opgenomen. Er volgt een samenvatting in de vorm van een vlog. Dat is ook leuk om te delen met anderen uit je omgeving die hier vanavond niet bij zijn, maar ze kunnen het via YouTube terugbekijken. Naast het gesprek hebben we ook weer mooie muziek vanavond. André de Jager speelt voor ons. Fijn dat je er bent, André. En ik zou zeggen, ik zal zo de kaarsen ontsteken waarin we ook laten zien dat Gods geest hier aanwezig is. En daarna gaan we het eerste lied zingen, Zoekend naar Licht. En misschien kunnen jullie in de tussentijd dan alvast gaan staan, dan ontsteek ik de kaars.
Ik heb er een beetje spannend voor de loop, maar ik heb alle vertrouwen in dat dat goed komt, is ook mooi om samen te bidden. En misschien ben je dat gewend, verwacht je dat ook in de kerk, misschien heb je er minder ervaring mee, hoe dan ook. Ik wil graag een gebed uitspreken waarin we ons samen richten op God. Heer in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, verschillende mensen. Maar we trekken vanavond met elkaar op. Nieuwsgierig naar het verhaal van Paul. En hoe we in het leven staan. Wat de impact is van onze keuzes. En ook wel nieuwsgierig wat u daarin te zeggen hebt. Ook dat. En zo willen we met elkaar in gesprek zijn. Ook samen zoeken. En samen daarin elkaar bemoedigen en uitdagen. In dat alles bidden ook om de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Dank u wel dat we dat aan u mogen vragen en dat we ook niet in onzekerheid hoeven te zijn, maar erop mogen vertrouwen dat uw liefde alles overtreft. Dat u een God bent van genade. Dat u een koninkrijk maakt, dwars door alles heen. Dat we daarom met moed en hoop verder mogen gaan. En we bidden dat we dat ook zullen ervaren. En daarmee verder kunnen. Dank u wel. Vader, Zoon en Heilige Geest. We loven u en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Nou, leuk dat je er bent. Marijn heeft jullie al meegenomen in wat je kunt verwachten. Maak het nog iets explicieter. Zo direct zingen we met elkaar een lied dat wat mij betreft ontzettend goed past bij deze dienst. Maak ons hart onrustig. De kerk, als je er vaker komt, hoor je dat misschien ook wel vaker. Gaat het vaak over rust ontvangen en dat soort zaken. Maar soms is het ook goed om met een bepaalde onrust verder te gaan. Iets waar je over na moet denken. En waar je ook niet zomaar het antwoord weet, maar waar je wel bij weet, hier moet ik iets mee. En ik hoop dat vanavond dat effect zal hebben. Onrust die je op een goede manier in beweging brengt. Maar goed, na dat lied, dan zullen Paul en ik hier gaan zitten. Moeten we even het geluid aanzetten, dat soort zaken, dus dan is het even rommelig. En daarna ga ik dan het gesprek openen, dat heeft dan even een formele toon. Want ja, dat moet ook weer duidelijk zijn, de vlog die we editen. Maar dan weet je heel even dat het rommelig is en dat we van daaruit het gesprek openen. Dat trekken we dan een minuut of 20 vooruit. En nee, tijdens die 20 minuten denk je vast, oh, dat zou ik ook willen vragen aan Paul. Nou, dat kan. Want daarna is er een gelegenheid om ook zelf de vraag te stellen. En ik vertel nu alvast, als we dan met elkaar nog steeds denken, ah, het is goed om af te ronden, maar er zijn nog steeds heel veel vragen, dan kunnen we ook na afloop bij de koffie gewoon nog verder praten. En als blijkt dat er best heel veel mensen zijn die dat graag willen, dan maken we er gewoon nog een Q&A-sessie van. Paul heeft alle tijd, relatief natuurlijk, ik bedoel, om er ook niet in huis, maar die ruimte is er om ook na de dienst volop verder te praten. Nou, ik hoop dat je je uitgedaagd heeft vanavond, een bepaalde onrust meekrijgt en in dat alles ook op zoek mag zijn naar wat God van ons vraagt. Maak ons hart onrustig, we gaan het met elkaar.
Thank you.
Daar gaan we. Als jonge tiener schreef hij een protestbrief naar Appelsientje. Nu is hij econoom bij Berenschot en adviseert over sociale kwesties. Anderen beschrijven hem als een soort moderne profeet. Iemand die het onrecht durft te benoemen. Samen met Matthias Oltaar schreef hij het boek Hoe handel ik eerlijk? Een boek dat je niet loslaat als je het eenmaal gelezen hebt. Dat vertel ik uit eigen ervaring. We gaan er zeker op terugkomen. Ik ga in gesprek met Paul Schendeling. Paul, welkom. Fijn dat je er bent. En vertel eens, die brief aan Appelsientje, hoe zit dat?
Ja, ik herinner me nog dat ik hem schreef. Omdat ik toen net een boek uit de bibliotheek uit had. Dat was het zwartboek Wereldmerken. Was ik bij toeval op gestuit. En in dat boek wordt uiteengezet hoe achter de façade van de grote merken heel veel onrecht schuil gaat. En ik weet nog dat ik als tiener gegrepen werd door met name één voorbeeld uit dat boek. En dat was dit, dat ze met gif vliegtuigen over de plantages het gif spoten en dat de mensen die in die plantages werkten daar ziek van werden. En toen schreef ik de brief aan Appelsientje.
Ja, als tiener. En kreeg je ook antwoord?
Ja, ik kreeg antwoord. Ik heb de brief bewaard. Ja, daar stond een typisch bla-bla antwoord. Dat het nog, er was een verbeterprogramma en het zou nog heel lang duren, maar het kwam ooit goed.
Ja, ja. Het tekent wie je bent, denk ik. En fijn dat we daar verder over in gesprek kunnen gaan. Afgelopen vrijdag was Kitty Kotti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen. Hoe beleef jij zo'n dag in de wetenschap dat er vandaag de dag nog steeds moderne slavernij is?
Ja, dus ook echt wel met een dubbel gevoel, omdat ik het dus enerzijds mooi en goed vind om het verleden af te sluiten. En anderzijds, het andere deel van het gevoel, dat het soms ook lijkt in de beeldvorming alsof we daarmee ook het hele hoofdstuk echt hebben afgesloten. En niet iedereen weet, en dat is soms ook gewoon echt een gebrek aan bewustzijn daarover, dat eigenlijk vandaag de dag nog vele zwarte bladzijden worden geschreven. En daar zou ik eigenlijk ook wel meer aandacht voor willen.
Want als ik het goed heb, en dan refereer ik ook even aan je boek, heb jij berekend dat er vandaag de dag 14 miljoen mensen tegen een hongerloodje aan het werk zijn voor ons als Nederlanders?
Ja, dat klopt helaas. En ik vind het altijd moeilijk om uit te drukken, hoe zou je dat moeten benoemen? Wat is het juiste woord daarvoor? Daar heb ik heel erg mee geworsteld. Ik heb heel lang de term moderne dagloners gebruikt, omdat dat wel uitdrukt dat het heel onzeker werk is, laagbetaald werk. Maar om het concreter te maken, waar gaat het precies om? Ik kreeg in 2019 de vraag van een theoloog in een vraaggesprek, maar dan met een biertje erbij. Hoeveel mensen werken er eigenlijk voor onze consumptie in niet-westerse landen? Dus met name in landen in het mondiale zuiden. Want we hadden allebei een documentaire gezien, dezelfde documentaire, over de kledingindustrie. En zo kwam die vraag op. En toen dacht ik, nou, dat zoek ik even op. Dus ik dacht, ik pak gewoon een wetenschappelijke database en ik vind daar wel een paper en dan heb ik het antwoord op die vraag. En tot mijn verbazing was het antwoord er niet. Het bleek nog niet eerder voor Nederland te zijn uitgezocht. En toen dacht ik, nou, dan wil ik het weten ook. Dan ga ik er zelf mee aan de slag. En toen, dat was even flink wat werk. Ik heb het antwoord uiteindelijk ook weer aan een professor in Groningen voorgelegd om echt zeker te weten dat het klopt. En het blijkt dat voor consumptie in Nederland 10 miljoen mensen in niet-westerse landen dag in dag uit aan het werk zijn. En als je dan ook nog meerekent dat we producten importeren en vervolgens weer exporteren, dus die doorvoer erbij neemt, dan zijn het er in totaal 14 miljoen. Eigenlijk mensen van wie we zo weinig weten, dat is misschien wel het meest schrijnende van allemaal. Want we weten eigenlijk niet of we goed voor hen zorgen. Waarschijnlijk voor de overgrote meerderheid van hen zorgen we niet goed. Het is echt laagbetaald werk, hele lange dagen, slechte omstandigheden en geen sociaal vangnet.
En wat doet dat dan met jou?
Nou, ik was gewoon geschokt door de pure omvang ervan. Het kantelde eigenlijk mijn beeld over de economie. Dus ik heb economie gestudeerd. Ik was er niet onbekend mee. Ik heb ook internationale handel als afstudeerrichting gedaan. Dus ik was ook wel bekend met wereldwijde handelstromen. Ik was ervan op de hoogte dat heel veel producten uit het buitenland komen. Globalisering. We hebben de productie verplaatst van West-Europa naar andere landen. Dus dan denk je dat je wel enige achtergrond erin hebt. En mijn gedachte was altijd, uitbuiting, dat zijn uitwassen binnen een verder redelijk en ordelijk systeem. En die dag dat ik erachter kwam en dat ik ook echt dacht, het klopt, dus dat het van een hypothese ook echt een antwoord werd, kantelde dat beeld. Dat eigenlijk de uitbuiting, ik kan het niet meer zien als een uitwas, ik ben het veel meer gaan zien als inherent aan de manier waarop we op dit moment onze economie vormgeven. En dat was echt een hele grote verandering voor mij persoonlijk, die kanteling van dat beeld.
Ergens in een interview, ik pak de quote er even bij, staat er: deze econoom gooide zijn leven helemaal om te strijden voor het klimaat. Is dat het effect van wat je ontdekte? Nu ga ik mijn leven omgooien. En zo ja, hoe dan? Wat doe je dan als je je leven omgooit?
Het was inderdaad een van de twee grote dingen die op dat moment in mijn leven gebeurden. Dus het was, zoals ik al zei, medio 2019. Dat was ook het jaar nadat een IPCC-rapport uitkwam, waarin stond dat we nog 10 jaar de tijd hebben om echt serieus iets aan de klimaatcrisis te doen. En toen dacht ik, als ik tot dit inzicht ben gekomen dat er echt in onze economie iets falikant mis is, dus dat we niet alleen maar uitwassen te bestrijden hebben, maar ook echt na hebben te denken over een totaal ander economisch model, toen dacht ik, dan wil ik daar ook echt alle tijd aan besteden die ik ervoor kan bij elkaar sprokkelen. En toen heb ik inderdaad heel veel omgegooid. Ben uiteindelijk 3 dagen gaan werken, het minimum dat ik nodig heb om samen met mijn vrouw en kind rond te komen. En gedacht, dan ga ik proberen om die tijd te besteden aan bewustwording over dit thema, zoveel mogelijk uitdragen dat we hier echt een grote misstand hebben waar we echt voor in actie moeten komen.
En hoe reageren mensen daar dan op? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het iets van weerstand oproept of jij bent zo, maar dat, gebeurt dat?
Misschien zegt dat meer iets over mij dan over anderen. Maar ik had dus echt dit puur gedaan omdat ik zelf echt dacht, als ik recht wil doen aan mijn eigen gevoel, dan moet ik dit doen. En ik had er geen seconde rekening mee gehouden dat inderdaad ook heel veel verbazing wekt. Dus daar kwam ik dus gaandeweg achter. Dit wekt zoveel verbazing. En toen had op een gegeven moment iemand, zonder het tegen mij te vertellen, een journalist van Trouw getipt, maar dit is een raar verhaal. Moet je eens niet bij Paul langs gaan om te vragen wat hij nou eigenlijk heeft gedaan. En toen realiseerde ik me, en dat heeft me echt wel heel sterk aan denken gezet, dat wat voor mij een soort van zelfsprekende stap was, ik dacht, dit voel ik, probeer daar gehoor aan te geven, dat voor anderen een symbolische stap is. En toen dacht ik bij mezelf, dat kan dus heel bevrijdend werken. Want ik kom dus eigenlijk, de meest gehoorde reactie die ik krijg is, wat fijn dat je dat gedaan hebt, want nu durf ik het ook aan te snijden, het thema. Of nu durf ik ook meer stappen te zetten dan ik eerder deed. Of nu durf ik in mijn eigen huishouden het gesprek ietsje scherper te voeren over onze consumptie. Dus één symbolische stap kan voor andere mensen helpen om daar ook over in gesprek te gaan. En dat vond ik eigenlijk wel een hele verrassende wending. Aan wat er gebeurde.
En als je dit zo zegt, je gebruikt het woord scherper de discussie ingaan. Waar denk je dan aan als je het scherper zou willen doen?
In één zin zou ik zeggen dat we het gesprek nu voeren over bewuster consumeren. En ik denk dat we het gesprek ook kunnen voeren over minder consumeren. Dus we hebben altijd gedacht, maar dat is ook natuurlijk een beetje hoe we over de economie dachten. En daar was ik dus zelf dacht. Namelijk, we hebben uitwassen en die moeten we dan proberen te compenseren of te corrigeren. Dus dan gaat het echt over CO2-compensatie of dan gaat het over fair trade kopen. Maar toen ik erachter kwam, maar het zit toch fundamenteler mis. Het gaat ook over kwantiteit, dus puur de omvang van de consumptie veroorzaakt enerzijds klimaatcrisis, het veroorzaakt anderzijds dat wij miljoenen mensen in afhankelijkheid van ons laten leven. Dan betekent dat ook iets voor de de omvang van onze consumptie. En dat is wat ik bedoel met het gesprek scherper voeren, dat we ook daar met elkaar over gaan hebben.
En als we het daar dan over hebben, wat zeg je dan?
Ja, nou eerlijk gezegd, iedereen heeft een ander startpunt. En ik denk dat het een meest bijbelse advies wat je aan een ander kunt geven, dat ontleen ik aan Jesaja. Dat is een bijbelse profeet die mij zeer geïnspireerd heeft. En Jesaja heeft het over wandelen in rechtvaardigheid. Dus ik onthoud mij van een algemeen advies. Zo van, ja, je kunt het beste dit doen. Nee, eigenlijk is mijn bevinding op grond van wat Jesaja zegt, begin een wandeling richting rechtvaardigheid. En het woord wandelen vind ik een heel mooi woord, omdat het dus het midden houdt tussen hollen en stilstaan. En dat is dus blijkbaar wat God van ons vraagt, van probeer stap voor stap je leven rechtvaardiger te maken. Dus dat is eigenlijk wat ik in algemene zin mensen aanraad. En dan kun je zeg maar elk startpunt, elk denkbaar startpunt nemen. Dus je kunt soms zijn mensen al best wel een eindje op weg. Proberen ze al bewuster te leven, minder te consumeren. Soms zijn mensen nog helemaal aan het begin, maar dat maakt dus eigenlijk niet uit. Want we kunnen allemaal die wandeling beginnen en we kunnen allemaal stap voor stap daaraan werken.
Ja. Hey, kun je ons meenemen in welke stappen jij dan gezet hebt? Het zijn persoonlijke stappen, dat ja, maak je wel heel duidelijk. Maar kun je eens wat voorbeelden geven vanuit jouw leven?
Ja hoor, dat is goed. Dus ik heb samen met mijn vrouw, zijn we ongeveer 5 jaar geleden aan die wandeling begonnen. We hadden een paar stappen al wel gezet, dus we begonnen niet helemaal vanuit het niets. Maar we hadden ook nog best wel wat stappen te zetten. En het eerste gewoon concreet wat we hebben gedaan een jaar of 5 geleden is gewoon onze ecologische voetafdruk meten. En bedenken hoe kunnen we stapsgewijs terug naar het equivalent van 1 aardbol. Ik denk dat dat toch een equivalent is wat ik ook in Jesaja aantref. Zou ik straks nog op in kunnen gaan als jullie dat interessant vinden. Maar ik zou kunnen zeggen, het equivalent van 1 aardbol is wat je een rechtvaardige voetafdruk zou kunnen noemen. Daar zijn we stap voor stap naartoe gaan werken. En de laatste stap die we vorig jaar hebben gedaan was toen we erachter kwamen dat met name zuivel en kaas toch nog wel een veel grotere ecologische impact had dan wij dachten. Daar was ik eigenlijk helemaal niet van op de hoogte. Toen dachten we, nou dan is dat een mooie volgende stap. Dus nu hebben we besloten van dan proberen we kaas echt op bijzondere gelegenheden te eten. Dus 1 keer in de maand in een weekend of op een feestdag, dan heeft het weer iets echt bijzonders. En tegelijkertijd hebben we onze voetafdruk weer een stukje kleiner gemaakt. Dus dat is dan een voorbeeld van een stap die we recent gedaan hebben.
Ja, ja. Hey, en dat wat je net zei, hè, Jesaja. Vertel eens, wat triggert jou zo bij de profeet Jesaja?
Ja, ik vind dat echt fantastisch. Dus ik ben enorm geïnspireerd door Jesaja. Het is enerzijds de figuur Jesaja, dus om even te schetsen wat voor persoon dat was. Want we denken, het zijn prachtige gedichten, maar wie gaat er nou eigenlijk als persoon achter schuil? Nou, achter Jesaja gaat een enorm maatschappelijk geëngageerd persoon schuil. Jesaja heeft 30 jaar lang maatschappelijk actief geweest en hij heeft 4 opeenvolgende koningen geadviseerd. Dus anders gezegd, Jesaja was niet alleen een religieus figuur. Het was niet een profeet die aan de zijkant van de samenleving stond en dan zo vanaf de zijkant de rest van de samenleving bekritiseerde. Nee, hij liep het koninklijk huis in en uit en hij adviseerde de koning over dagelijkse politieke beslissingen. Met andere woorden, het was ook iemand die verantwoordelijkheid nam en die ook zich met concrete, hele aardse vraagstukken bezig hield. Dus als figuur vind ik dat interessant, van hey, iemand zondert zich niet af als hij een woord van kritiek op de samenleving uit, maar iemand blijft zich engageren. Dat vind ik inspirerend, dat neem ik zelf ook een voorbeeld aan. Ik probeer me niet af te zonderen, ik probeer me juist te mengen. En anderzijds, wat ik heel boeiend vond, is dat er zeer recent, en dat gaat echt over 4 jaar geleden, zijn er archeologische vondsten gedaan in Juda. En Jesaja was een profeet in het koninkrijk Juda. Waaruit blijkt dat Jesaja een enorme sociale omwenteling heeft meegemaakt. En daar gaan dus die profetieën over. En toen ik daarover las, over die archeologische vondsten, ging Jesaja nog meer voor mij leven. En ik zou er wel 1 voorbeeld uit willen nemen.
Ja, dat is, neem eens mee.
Een bekend Bijbelvers uit Jesaja 5. En in Jesaja 5, daar staat het vers, jullie zijn ongelukkig als je huis aan huis voegt en veld aan veld trekt. Huis aan huis voegen en veld aan veld trekken, dat betekent eigenlijk jezelf huizen toe-eigenen en velden toe-eigenen. En wat was het geval? Daar zijn archeologen dus zeer recent achtergekomen. Het koninkrijk Juda had een transformatie doorgemaakt van een zelfvoorzienende landbouwsamenleving, waar iedereen in kleine gemeenschappen leefde en waarbij men heel verschillende soorten gewassen teelde, dus variërend van noten en fruit en akkerbouw en veeteelt en groentes, waren zij overgegaan naar een exporteconomie. Nou, dat vond ik dan als internationaal econoom al wel interessant. Aha, een exporteconomie, wat betekende dat concreet? Juda ging zich richten op het exporteren van druiven en dadels onder andere. En dat betekende dat de polycultuur, dat wil zeggen het verbouwen van meerdere soorten gewassen, werd omgezet in monoculturen. Nou, dat heeft als voordeel dat het winst oplevert als je een goed jaar hebt. En het heeft als nadeel dat je als boer in de schulden kunt komen als de oogst tegenvalt. Nou, dat is dus precies wat er in de tijd van Jesaja gebeurde. En toen is in heel korte tijd, in een tijdsbestek van 3 decennia, is eigenlijk Juda van een hele gelijke samenleving naar een heel ongelijke samenleving gegaan. En die opgravingen van 4 jaar geleden laten zien dat toen Jesaja, laten we zeggen, aan het einde van zijn 30-jarige adviseurschap leefde, 90% van de mensen in Juda arm was en 10% van de mensen in Juda was rijk. En er zat niets tussenin. Nee. En dat was in heel kort tijdsbestek gebeurd. En als je dat op je in laat werken en je leest dan nog een keer Jesaja 5, ja, dan gaat het echt heel erg voor je leven. En dan kom je dus ineens achter, ja, een exporteconomie, dat is uiteraard precies hoe onze economie vandaag eruit ziet. Dan zie je in één keer parallellen die je daarvoor niet zag.
Ja, nee, dat loopt er zo uit weg. En tegelijkertijd, welke conclusies verbind je daar dan aan? Ja. Als je dat nu doortrekt?
Ja, wat ik dus heel bijzonder vond, ik was in die tijd in mijn leven bezig met 2 grote vragen. En ik probeerde daar een soort ankerpunt in te vinden. Van waar kan ik me nou aan vasthouden? Wat is nou een ethisch startpunt waarvanuit je kunt gaan redeneren? Wat moet ik hier nou eigenlijk van vinden? En dan reikt Jesaja eigenlijk 2 dingen aan. 2 dingen tegelijk. Dus Jesaja reikt een kritiek aan op vrijhandel en monoculturen. En dat is iets waar we vandaag iets van kunnen leren als we het hebben over de verhouding van rijke landen en het mondiale zuiden. Want dat is eigenlijk precies het model wat wij het mondiale zuiden hebben opgedrongen. Dus dat is niet een keuze geweest, maar dat hebben we gewoon gezegd, dit wordt het mondiale ontwikkelingsmodel. Exportgedreven ontwikkeling. Het is echter gebleken, ja, dat de meeste landen in het mondiale zuiden daar niet echt op vooruit zijn gegaan met dat model. Economen, critici zeggen, ze hadden beter voor landbouwgedreven ontwikkeling kunnen kiezen. Nou, laat dat nou precies het contrast zijn in Jesaja. Landbouwgedreven ontwikkeling versus exportgedreven ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk een les die je al kunt, of nou, in ieder geval een parallel die je kan trekken. Ja. Dus of je hem 1-op-1 mag toepassen, moet je uiteraard ook onderzoek doen naar het huidige model. Maar het is in ieder geval een hele boeiende parallel die je eruit kunt trekken. En de tweede is natuurlijk dat er zo nadrukkelijk staat, je bent ongelukkig als je huis aan huis en veld aan veld trekt. Dus wat is blijkbaar een rechtvaardig startpunt volgens Jesaja? En daar mag je dus ook echt wel de woorden van God in door laten klinken. Blijkbaar is het rechtvaardig als mensen 1 huis en 1 veld hebben. En dat betekent dus ook iets voor de mate van consumptie. Dus een veld, dat is makkelijk te zeggen. Dus ecologisch voetafdruk, dat drukken ze uit in hectares. Nou, het is niet heel moeilijk om de parallel met een veld te zien. En een huis is het meest arbeidsintensieve goed dat we hebben. Daar gaan ongelooflijk veel uren werk in zitten. Dus als je een huis aan een huis voegt, dan betekent dat eigenlijk dat je een ander voor je laat werken. Dus de een woont in een paleis en de ander woont in een krot. Dus wat dat eigenlijk als een handreiking is voor onze samenleving is, probeer een meer egalitaire samenleving te creëren waar iedereen een huis kan bezitten. Nou, zo kun je eigenlijk verschillende parallellen eruit trekken. Eigenlijk ook mijn overtuiging dat we van het equivalent van 1 aardbol zouden moeten, ja, leven, komt wel rechtstreeks daar vandaan. 1 huis en 1 veld, nou, dat is dus ook 1 aardbol. Zo kun je er ongelooflijk veel uithalen.
Ja, ik vind het zo bijzonder om ook daarin je... enthousiasme is misschien niet het goede woord, want het gaat uiteindelijk ook over hele heftige dingen en over ongelijkheid en heel veel zorgen. Maar je enthousiasme is wel aanstekelijk.
Mooi, ja.
Tegelijkertijd zakt de moed je wel eens in de schoenen. En dat is dan mijn laatste vraag. Ik kan hem ook andersom zeggen. Hoe blijf je hoopvol?
Nou, ook daar heb ik echt heel veel aan het geloof, aan de inspiratie uit de Bijbel. Dus een ongelooflijk belangrijke notie om de hoop vast te houden. Wat ik uit de Bijbel haal, is dat er heel veel omkeringen in de Bijbel zitten. Dus iets wat in wereldlijke ogen machtig en groot is, dat wordt in de Bijbel neergezet als miserig en klein. Dus de machtigen worden stevast in de Bijbel een toontje lager laten zingen. Andersom, een hele kleine bijdrage die vanuit het oogpunt van de wereld helemaal niks voorstelt, kan een hele grote bijdrage zijn als je het geestelijk bekijkt, als je het vanuit het oogpunt van de hemel bekijkt. Dus zo wordt er in een psalm gezegd dat het gehuil van zuigelingen machthebbers zal beschamen. Dat is typisch zo'n Bijbelse omkering.
Ja.
En dat is denk ik waar we hoop uit mogen putten. Dus daar waar wij menselijkerwijs niet meer zien hoe iets beter kan worden, daar mogen we dus eigenlijk verwachten, hopen, ervan uitgaan dat er eens een grote omkering zal plaatsvinden. En daar mogen we ons echt aan vasthouden. En dat mogen we dus ons ook aan vasthouden als we kijken naar onze eigen kleine stapjes. Dus ik had het over wandelen in rechtvaardigheid. Ja, wat stelt dat nu menselijkerwijs voor? Nou, menselijkerwijs stelt het weinig voor. Maar zoals ik al vertelde, mijn eigen nogal misschien naïeve gevolgtrekking, dat ik dacht, ik ga mijn leven anders inrichten, had een hele grote symbolische impact. Die had ik niet gezien, niet voorzien. Nou, dat is een voorbeeld van hoe iets kleins uiteindelijk iets heel groots kan zijn. Soms moet je er heel lang op wachten, soms is het heel snel. Maar dat is wel echt een bron van hoop. Dat in de Bijbelse visie op het leven een grote omkering te verwachten is.
Dank je. Ik zou nog veel meer vragen kunnen stellen, maar we zijn die 20 minuten voorbij. En ik ga jullie ook de kans geven om vragen te stellen. Dus kom maar op. En de eerste is altijd de meest spannende.
De grote omkering, die komt. Maar die komt van God. Want het is het koninkrijk wat komt. En wij mogen daar een klein beetje aan meewerken om te laten zien hoe het wordt. Maar wij zelf kunnen die grote omkering niet maken.
Heeft iedereen het kunnen verstaan? Ik zie iedereen wel knikken achterin. Oké,
dus dan hoef ik de vraag niet te herhalen, dan kan ik hem... Ja. Nee, dat ben ik volstrekt met u eens. Dat is ook eigenlijk wel mijn conclusie. En we moeten dus inderdaad echt de grote omkering van God verwachten. En wij mogen als het ware meewerken. Waarbij juist de kleine bijdrage met terugwerkende kracht een rol kan hebben gespeeld. Maar dat is inderdaad wel hoe ik het zelf ook zie.
Kom maar op.
Er zijn er zeg maar ronden of overheden of zeg maar wat die meer invloeden kunnen uitoefenen dan wij misschien. Zijn die aanwezig? Zie je dat ook, dat er op bepaalde vlakken echt dingen gebeuren? En welke vlakken zijn er op?
En misschien kun je de vraag even herhalen.
Ik zal de vraag even herhalen. Zijn er overheden? Zie je ergens wat gebeuren wat ook misschien nu al een bron van hoop kan zijn? Wel een tweeledig antwoord erop. Ik zie enerzijds zie ik echt een enkele wereldleider moedige dingen doen. Ik geef even als voorbeeld Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Is eigenlijk een van de zeer weinigen die consequent zegt waar het op staat. Dat vind ik een teken van hoop. Dus er was 3 weken geleden was er weer een mondiale energietop. Daar kwam dan de leiders van de G7 kwamen bij elkaar met Guterres van de VN. En Guterres opende zijn speech voor de G7 met: ik zal me even bot uitdrukken en zei toen heel scherp waar het op staat. Gewoon totaal gebrek aan actie, moet veel meer gebeuren. Dus hij las eigenlijk andere wereldleiders de les. Dat is één concreet voorbeeld van van iets wat er aan het gebeuren is vrij recent. Een ander voorbeeld is dat we ook hier weer meer geestelijk naar kunnen kijken. Dus we kunnen ons helemaal richten op impact en we kunnen helemaal gaan richten op doen, doen, doen. Ik denk dat er trouwens niks mis is met doen. Moeten we zeker ook doen. Maar we moeten niet vergeten dat er ook een geestelijke kant van de zaak is. En je ziet ook bijvoorbeeld vanuit Jesaja dat de grote sociale omwentelingen met een geestelijke omwenteling beginnen. Dus met een verandering van harten van mensen. En dat zou dus ook vandaag de dag kunnen gebeuren. Vandaar dat ik daar heel sterk de nadruk op leg. Dus we hebben allemaal in ons eigen leven praktische stappen te zetten, wandelen in gerechtigheid, maar we hebben ook een rol te spelen in die grote geestelijke omwenteling die nodig is. Nou, vergelijk het met misschien de jaren 60 van de vorige eeuw, toen iemand als Martin Luther King vanuit de burgerrechtenbeweging een geestelijke omwenteling bewerkstelligde, waarna ook alle fysieke dingen anders werden. De wetten werden anders en de scholen werden anders, de lunchrooms werden anders, de bus werd anders ingedeeld, maar het begon met die geestelijke verandering. En ik denk dat we daar ook vandaag naar moeten zoeken en daar ook oog voor moeten hebben en ook een bijdrage aan kunnen leveren.
Wie heeft er een vraag? Matthé.
Ja, kon iedereen het verstaan? Oké.
Okay. Nou, misschien is het voor de vlog nog wel even handig als je me
voor de vlog. Ja. Je vraagt eigenlijk, stel we willen een praktische stap zetten. Wat is dan een praktische stap die heel veel impact heeft? Nou, ik heb het onlangs bekeken. Dat is een prachtig boekje van Babette Porcelein. Dat heet De Verborgen Impact. Zij maakt eigenlijk duidelijk van alle menselijke activiteiten, variërend van autorijden, vliegen en vlees eten en alles wat we hebben, wat daarvan de grootste impact heeft. En dan kunnen we dus ook kijken welke stap die we kunnen veranderen de grootste positieve impact heeft op, in dit geval, het klimaat. En op nummer 1 in de impact top 10, daar staat spullen, tot mijn grote verbazing. Het blijkt namelijk dat de productie van spullen, dus in het productieproces, een enorme verborgen impact heeft. En dat correspondeert dus heel erg met het stukje net in het gesprek over minder consumptie. Ik denk eigenlijk de grootste stap, de grootste klap die je kan maken als je iets voor het klimaat wil doen, is minder spullen gebruiken. Dat kan natuurlijk op hele creatieve manieren ook. Je kunt ook spullen gaan delen, je kunt ze vaker gaan repareren. Dus, en je kunt ze minder gaan kopen. Dus delen, minderen, repareren, dat zijn 3 grote dingen die je kan doen. En ook daar kun je trouwens weer mensen mee verbazen. Dus dat is wel weer grappig. Het praktische en het geestelijke gaan weer hand in hand. Zo ben ik zelf totaal onhandig. En verbaasde ik mensen in mijn omgeving toen ik met de tong uit mijn mond ging proberen dingen te repareren. En mensen erachter kwamen, hé, wat is er nou toch met die gast aan de hand? Dus dan kun je ook weer een praktische stap combineren met een gesprekje aanknopen met iemand anders. Hé, heb je dat gerepareerd? Nou, zo kan dat ook weer mooi samen gaan.
Leuk, leuk. Nog ruimte voor 1 vraag? Bam, kom erop.
Hoe ver vragen wij je activiteiten om inspiratie? Want het lijkt me, laat ik zeggen, je bent een beetje voor je bent er toch in. Politiek gezien heel veel opgesproken wordt, dat kun je niet kennen. Maar de daadkracht, inderdaad, die je vooral structureel.
Een bijzondere vraag. Ik zal hem herhalen dan maar voor de,
graag.
De vlog. Ja, dus u vraagt eigenlijk, waar haal je inspiratie vandaan als je soms ook als eenling, tenminste zo voelt het wel, en ik denk dat dat trouwens voor veel mensen herkenbaar is, dat als je dingen probeert te veranderen, dat je dan soms wat eenzaam daarin kunt voelen. Waar haal je dan je inspiratie vandaan om dat te doen. Ik denk dat ook daar wel weer inderdaad mijn geloof een belangrijke rol in speelt. Dat als je Jesaja 1 tot 35 leest, en dat is eigenlijk maar één voorbeeld. Ik put heel veel uit dat ene boek, maar er zijn natuurlijk veel voorbeelden te noemen. Dat je daar dan vaak ziet dat de minderheid een ontzettend belangrijke rol speelt bij die geestelijke verandering die uiteindelijk ook de meerderheid bereikt. Nou, nu staat dat in Jesaja in poëtische termen. Er is geen boek in de Bijbel waar zoveel verschillende woorden worden gebruikt als in Jesaja. Je kunt er ook een wetenschappelijke theorie aan ophangen, dan gaat het er ook over. Sociale verandering. Sociale verandering begint ook altijd met een kleine minderheid. Dus of je het nu religieus bekijkt of seculier, je kunt eigenlijk vanuit twee invalshoeken zeggen, alle verandering begint met een minderheid. En dan mag je dus ook gesteund invoelen. Omdat in ieder geval in Jesaja ook echt steun wordt uitgesproken voor die minderheid die het anders probeert te doen.
Een laatste vraag. Ja.
Kun je nog één keer herhalen? Ik kon niet zo goed verstaan op zo'n enorme afstand.
Ik zeg gewoon dat iemand die kreeg geen kans.
Ja. Ja, ja.
Maar zo enorm in bagage.
Ja. 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 Ja, ja, ja. Nou, dat is inderdaad, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik zal proberen een beetje in eigen woorden samen te vatten. Van wat kun je doen als je in een positie zit waarin je eigenlijk heel weinig kunt doen? En dat is eigenlijk, je probeert ook in te leven. Bijvoorbeeld in de positie van mensen die nu in niet-westerse landen eigenlijk zo hard moeten werken om te overleven bijvoorbeeld. Dat ze inderdaad bijna geen mogelijkheid hebben om zich te organiseren, zich uit te spreken, vrije tijd te hebben om iets te veranderen. Misschien zijn er binnen Nederland ook wel mensen die onzeker werk doen, laag betaald werk doen, twee baantjes moeten combineren om rond te komen, eigenlijk bijna niet de mogelijkheid hebben om iets te doen. Nou, ik denk dat voor hen een heel andere boodschap geldt. Dus je ziet ook in Jesaja dat hij de machtigen, dus laten we zeggen de 10% in het koninkrijk Juda, die spreekt hij op een totaal andere manier aan dan de onmachtigen. En ik denk dat dat zich in de Bijbel ook voortzet. Dus ik haal veel inspiratie ook uit de zaligsprekingen, waarin eigenlijk wordt gezegd, de mensen die nu honger hebben of de mensen die nu arm zijn, die zijn al zalig, wordt daar letterlijk gezegd. Met andere woorden, van hen wordt niet ook nog verwacht dat ze naast het zware bestaan wat ze al hebben, ze ook de omwenteling gaan bewerkstelligen. Daar wordt echt vooral in Jesaja toch de rijkste 10% heel stevig op aangesproken. En ik denk dan ook gewoon heel concreet aan minima in Nederland. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat als je bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering leeft, dat je dan zeer waarschijnlijk een ecologische voetafdruk hebt die al heel dicht bij het equivalent van één aardbol zit. Want heel veel van de overconsumptie die de klimaatcrisis veroorzaakt, of waarmee je heel veel mensen in niet-westerse landen uitbuit, gaat voor hen al niet op. Dus voor hen geldt denk ik echt een ander verhaal dan voor de rijken en machtigen. Dus dat vind ik vind dat heel mooi dat je dat als laatste vraag stelt, omdat het ook even laat zien vanuit het oogpunt van iemand anders hoe je ook naar dit vraagstuk kunt kijken. En waarom ging het dan in mijn verhaal toch vooral over anders leven? Omdat als je op wereldschaal kijkt, dan behoren de meeste Nederlanders tot de rijkste 10% aardbewoners. Vandaar dat ik geneigd ben te zeggen, nou, als je met Nederlanders hierover praat, dan mag je ervan uitgaan dat je ook echt een verantwoordelijkheid hebt om het systeem te veranderen, omdat je immers tot die 10% behoort.
Paul, ik wil je echt heel hartelijk bedanken voor je inspirerende woorden waarmee je ons aan het denken hebt gezet, waarmee we verder kunnen gaan. En ik wil dat vragen aan jullie om met een applaus te onderstrepen. Ja. Bedankt. Dankjewel. Bedankt. We maken nog heel even een foto, hebben we dat moment ook gehad.
Ja. Is goed.
Het meest spannende moment van de avond. Yes, nou, als jij weer plaatsneemt. André, we doen het net even anders dan we net hadden afgesproken. Ja. Ik zei namelijk tegen André, het is goed om er even een moment in te bouwen van een minuut of twee waarbij je voor jezelf stilstaat. Wat neem ik nou mee? En ik stel voor dat we dat nu als eerste doen. En dan speelt André en daarna zingen we een zegenbede. Maar wat ik je wil vragen, dat is naar aanleiding van wat jij zei, dat wandelen in gerechtigheid. En iedereen heeft een ander startpunt. En welk eerste stapje ga je nu zetten vanuit het startpunt waar je bent? En wat mij betreft neem je daar in alle stilte voor jezelf, biddend, nadenkend, even de tijd voor. Wat is mijn volgende stap? En dan na een minuut of twee, drie, dan schakelen we door naar dat lied Gebed om Zegen. Ik neem jullie mee naar de afronding van ons samen zijn. Er is een collectemoment. Er gaat ook een collectezak rond. Die oude traditie kunnen we maar moeilijk loslaten. Maar hey, er zijn allerlei andere manieren om te geven. Maak ook daar gebruik van. En ben je als gast en denk je, nou, ik laat het even aan me voorbij gaan. Ook goed. Dus laat die collectezak maar rondgaan. En dan maak ik jullie nog een keer attent op de koffie en de thee. Van harte welkom om elkaar te ontmoeten. En even een kleine, hoe noem je dat? Nou, even, we kunnen heel informeel met Paul in gesprek gaan op het moment dat er meer dan 10 zijn en die zeggen, ja, we willen echt wel even in een kring zitten en nog wat doorpraten daarover. Wie zou daar dan belangstelling voor hebben? Want dan weten we waar we een beetje rekening mee kunnen houden. Ik ook namelijk. Ik realiseer me dat ik nog heel veel vragen heb die ik aan je had willen stellen. Bijvoorbeeld de community die je bouwt, genoeg om te leven. Ook zoiets, om verder op door te praten. Nou ja, laten we straks even kijken hoe dat loopt. Maar wat mij betreft maken we daar nog even ruimte voor. En dat is dan zeg dat we een minuut of 10 koffie hebben gedronken. En dan zeggen, nou, wie verder wil praten, meld je even hiervoor. Volgende week ben je ook van harte welkom bij de zondagavondkerk. En ook op 17 juli. En daarna is er even een break. Dus ook dat vertel ik alvast. Dan zijn we een paar weken dicht. Maar daarna gaan we dan weer verder. Maar volgende week en de week daarna van harte welkom. Ook op zondagavond zijn we volop in beweging. Proberen van alles om tot zegen te zijn in deze stad. En ik nodig je uit om daarin mee te doen. Wil je meer weten, spreek me daar ook gerust op aan. Nou, collecte is geweest. Dan wil ik eindigen met een kort gebed. En daarna wil ik ook een zegenbede uitspreken. En nou weet je, ik vind het best mooi om daarbij te gaan staan. Laten we dat doen. Ik spreek een gebed uit en daarna een zegenbede. Heer in de hemel, dank u wel voor dit samen zijn. Dank u wel voor Paul die ons heeft meegenomen in het verhaal van Jesaja. Maar ook als een moderne profeet ons uitdaagt, bemoedigt, aan het denken zet. En help ons om daarin verder te wandelen, in gerechtigheid. Ook samen met u, ook als een geestelijk proces, samen met elkaar, waarin we ook elkaar mogen helpen. En ook in het vertrouwen dat kleine stappen grote gevolgen kunnen hebben. En dat in uw koninkrijk de wereld op zijn kop gaat. Dank u wel. Dat we daarom ook hoopvol verder mogen gaan. En help ons in al die stapjes die we zetten. We bidden voor elkaar, bij alles wat speelt. Ga met ons mee. Zegen ons en stel ons tot een zegen voor anderen. En zo eindig ik met deze zegenbede. Mogen God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden, oppervlakkige verhoudingen. Zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen. Zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden. Aan pijn, verwerping, honger en oorlog. Zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld. Zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Zo zegenen ons God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En iedereen zegt amen. Lieve mensen, dankjewel. Tijd voor de koffie en de thee.